From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor uit de ringen Bountiful en Farmington. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters. Wij verwelkomen u deze middag in deze tweede bijeenkomst van de 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen alle aanwezigen hier, iedereen die deze bijeenkomst via de tv, radio of het internet volgt. En iedereen die de satellietuitzending volgt in een van de vele ringcentra verspreid over de wereld. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gemengd wijkkoor uit ringen in Bountiful en Farmington in Utah, met Michael Huff als dirigent en Linda Margots aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Let Zion in Her Beauty Rise. Het openingsgebed wordt door ouderling Carlos H. Amado van de 70 uitgesproken.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij buigen ons hoofd voor u en dank u voor de vele zegeningen die wij hebben ontvangen, voor het glorieuze plan van geluk en vooral voor onze heiland en verlosser, Jezus Christus. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie. Door de profeet Jozef Smit en de priesterschapsleutels om de verordeningen te verrichten. En verbonden te ontvangen die ons helpen om bij u terug te keren. Voor eeuwig, wij danken u voor onze geliefde profeet, president Monson. En zijn raadgevers, het Quorum der Twaalf. En alle anderen die met hen samenwerken. Wij vragen u om iedereen te zegenen die ons uw leer en beginselen zullen onderwijzen. En wij bidden dat wij zullen leren en in de praktijk zullen brengen alles, alle beginselen die we zullen horen in deze bijeenkomst. En dat bidden wij in Jezus Christus' naam. Amen.
Just saying, know this.
Het koor heeft zojuist Know This, That Every Soul Is Free gezongen. President Monson heeft mij verzocht de algemene autoriteiten, de gebiedszeventigers en de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Waarna het ons genoegen is om achterinvolgens naar de ouderlingen Dallin H. Oaks en Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen te luisteren. Na de toespraak van ouderling Hales zal ouderling Jorge F. Ceballos van de 70 ons toespreken. Wij stellen u voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder, en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Henry Bengen Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen nu voor steun te verlenen aan Boyd K. Packer als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als lid van dat quorum Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen u voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken. Wij stellen u voor de ouderlingen Charles D.J., John M. Madsen, Lynn A. Mickelson en Dennis B. Neuenswander te ontheffen als lid van het eerste Quorum der 70 en hun de status van emeritus algemeen autoriteit te geven. We stellen u ook voor de ouderlingen Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parmley, W. Douglas Shumway en Robert S. Wood te ontheffen als lid van het tweede Quorum der 70. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maakt dat kenbaar. Wij stellen u voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties, zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. President Monson, voor zover ik heb kunnen waarnemen, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem bevestigend. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden. Wij kunnen nu luisteren naar ouderling Oaks.
I have been impressed to speak about God's love.
Ik heb het gevoel dat ik vandaag moet spreken over Gods liefde en Gods geboden. Mijn boodschap is dat Gods universele en volmaakte liefde tot uiting komt in alle zegeningen van zijn evangelieplan. Onder meer dat zijn meest uitverkoren zegeningen voorbehouden zijn aan hen die zijn wetten gehoorzamen. Dit zijn eeuwige beginselen die ouders in hun liefde voor en onderricht aan hun kinderen tot leidraad zouden moeten nemen. Ik begin u met vier bekende voorbeelden te geven van hoe stervelingen liefde en de wet soms verwarren. Een jong volwassene die met iemand samenwoont zegt tegen de bedroefde parents: als jullie echt van me hielden, zouden jullie mij en mijn partner net zo aanvaarden als jullie je getrouwde kinderen aanvaarden. Een jongere reageert op ouderlijke bevelen of druk met de uitspraak: als je echt van me houdt, zal je me niet dwingen. In deze voorbeelden overtreedt iemand een gebod en beweert dan dat ouderlijke liefde voorrang moet krijgen over goddelijke wetten en geboden en de leringen van ouders. Uit de volgende twee voorbeelden blijkt de verwarring van stervelingen over de uitwerking van Gods liefde. Iemand verwerpt de leerstelling dat een echtpaar voor de eeuwigheid gehuwd moest zijn om in het hiernamaals een gezinsband te hebben en zegt: ik geloof niet dat een God die echt van ons houdt, man en vrouw zo van elkaar zou scheiden. Iemand anders beweert dat hij zijn geloof heeft verloren doordat God het lijden van een persoon of een ras toelaat en concludeert: als er een God bestond die ons lief had, zou hij niet toestaan dat dit gebeurde. Deze mensen geloven niet in eeuwige wetten, omdat ze naar hun mening niet stroken met de denkbeelden over hoe Gods liefde werkzaam is. Mensen die dit standpunt innemen begrijpen de aard van Gods liefde of het doel van zijn wetten en geboden niet. De liefde van God overstijgt zijn wetten en geboden niet. Evenmin als de uitwerking van Gods wetten en geboden iets afdoet aan het doel en de uitwerking van zijn liefde. Dat zou ook moeten gelden voor ouderlijke liefde en regels. Ten eerste, denk eens aan de liefde van God, die president Uchtdorf zo zinvol vanochtend heeft behandeld. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, vroeg de apostel Paulus? Geen benauwdheid, geen vervolging, geen gevaar of het zwaard. Want ik ben verzekerd, besluit hij, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Er is geen groter bewijs van de oneindige kracht van Gods volmaakte liefde dan wat de apostel Johannes heeft verklaard. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Een ander apostel schreef dat God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Bedenk eens hoeveel verdriet het onze hemelse vader moet hebben gedaan om zijn zoon te sturen en te zien hoe onbevatbaar veel deze moest lijden voor onze zonden. Dat is het grootste bewijs van zijn liefde voor ieder van ons. Gods liefde voor zijn kinderen is een eeuwige realiteit. Maar waarom heeft hij ons zo lief? En waarom verlangen wij naar die liefde? Het antwoord heeft alles te maken met het verband tussen Gods liefde en zijn wetten. Sommigen lijken Gods liefde op prijs te stellen vanwege hun hoop dat zijn liefde zo groot en zo onvoorwaardelijk is, dat die hen genadig zal verschonen van gehoorzaamheid aan zijn wetten. Maar zij, die Gods plan voor zijn kinderen begrijpen, weten dat Gods wetten onveranderlijk zijn. Wat nog een groot bewijs is van de liefde die hij voor zijn kinderen heeft. Barmhartigheid kan de gerechtigheid niet beroven. Diegenen die barmhartigheid ontvangen, zijn zij die het verbond bewaard hebben en het gebod onderhouden hebben. Wij lezen in de Bijbel en hedendaagse schriftuur keer op keer van Gods toorn over de goddelozen en hoe hij in zijn verbolgenheid optreedt tegen hem die zijn wetten overtreden. In welk opzicht zijn toorn en verbolgenheid een bewijs van zijn liefde? Joseph Smith heeft gezegd dat God wetten heeft ingesteld waardoor de geesten die hij de wereld in zou sturen het voorrecht konden krijgen om vooruitgang te maken, net als hij. Gods liefde is zo volmaakt dat hij in liefde van ons eist dat wij zijn geboden onderhouden, omdat hij weet dat wij alleen door gehoorzaamheid aan zijn wetten volmaakt kunnen worden zoals hij. Daarom zijn Gods toorn en verbolgenheid niet in tegenspraak met zijn liefde, maar ze zijn een bewijs ervan. Elke ouder weet dat je een kind volledig kunt liefhebben en tegelijkertijd boos en teleurgesteld kunt zijn vanwege het zelfbelemmerende gedrag van dat kind. Gods liefde is zo universeel dat hij met zijn volmaakte plan vele gaven aan zijn kinderen geeft. Zelfs aan hen die zijn wetten niet gehoorzamen. Het sterfelijk leven is een van die gaven. Het wordt gegeven aan ieder die daarvoor bij de oorlog in de hemel in aanmerking kwam. Een andere onvoorwaardelijke gave is de opstanding voor alle mensen. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Veel andere sterfelijke gaven houden geen verband met onze individuele gehoorzaamheid aan de wet, zoals Jezus heeft gezegd. Hij laat zijn zoon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als we maar luisteren, kunnen we Gods liefde kennen en voelen, zelfs als we ongehoorzaam zijn. Onlangs beschreef een vrouw die kort daarvoor weer actief was geworden in de kerk, dit als volgt in een toespraak tijdens de avondmaalsdienst. Hij stond altijd voor me klaar, zelfs als ik hem verwierp. Hij heeft me altijd geleid en getroost met zijn liefdevolle barmhartigheden. Maar ik was te boos om de voorvallen en gevoelens als dusdanig te herkennen en te aanvaarden. Gods meest uitverkoren zegeningen zijn duidelijk afhankelijk van gehoorzaamheid aan Gods wetten en geboden. De voornaamste lering dienaangaande komt uit hedendaagse openbaring. Er is een wet voor de grondlegging deze wereld onherroepelijk in de hemelen afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond. En wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. Dit grote beginsel doet ons inzien waarom veel dingen zo zijn. Zoals het evenwicht dat tussen gerechtigheid en barmhartigheid bestaat omwille van de verzoening. Het legt ook uit waarom God niet voorkomt dat zijn kinderen hun keuzevrijheid gebruiken. Keuzevrijheid, onze macht om te kiezen, is een fundamenteel onderdeel van het evangelieplan dat ons naar de aarde brengt. God komt niet tussen beiden om de consequenties van iemands keuzen af te weren, ten einde het welzijn van anderen te beschermen. Zelfs al doden, verwonden of verdrukken mensen elkaar. Daarmee zou hij immers zijn plan voor eeuwige vooruitgang teniet doen. Hij zegent ons om de consequenties van andermans keuzen te doorstaan. Maar hij voorkomt die keuze niet. Als iemand de leringen van Jezus begrijpt, kan hij of zij redelijkerwijs niet concluderen dat onze liefhebbende hemelse Vader of zijn goddelijke Zoon geloven dat hun liefde hun geboden terzijde schuift. Denk eens na over deze voorbeelden. Toen Jezus aan zijn bediening begon, was zijn eerste boodschap er een van bekering. Toen hij liefdevol en barmhartig de overspelige vrouw niet veroordeelde, zei hij niettemin tegen haar: ga heen, zondig van nu af niet meer. Jezus heeft ons geleerd: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. De uitwerking van Gods geboden en wetten wordt niet veranderd ter wille van veel voorkomend gedrag of verlangens. Als iemand meent dat goddelijke of ouderlijke liefde voor iemand die persoon vrijstelt van gehoorzaamheid aan de wet, begrijpt men ofwel de liefde ofwel de wet niet. De Heer heeft verklaard: hetgeen een wet schendt en zich niet aan de wet houdt, maar zichzelf tot wet wil worden en in de zonde wil verblijven en er geheel in verblijft, kan niet door de wet worden geheiligd, nog door barmhartigheid, gerechtigheid of het oordeel. Daarom moeten zij nog vuil blijven. We lezen in hedendaagse openbaring: alle koninkrijken is een wet gegeven, bijvoorbeeld. Want wie niet in staat is zich aan de wet van een celestiaal koninkrijk te houden, kan geen celestiale heerlijkheid verdragen. En wie niet in staat is zich aan de wet van een terrestriaal koninkrijk te houden, kan geen terrestriale heerlijkheid verdragen. En wie niet in staat is zich aan de wet van een telestiaal koninkrijk te houden, kan geen telestiale heerlijkheid verdragen. Met andere woorden, het koninkrijk van heerlijkheid waaraan wij bij het laatste oordeel worden toegewezen, wordt niet bepaald door liefde, maar door de wet die God in zijn plan heeft ingesteld, om ons in aanmerking te laten komen voor het eeuwige leven, de grootste van alle gaven Gods. Ouders hebben in hun interactie met en onderwijs aan hun kinderen veel gelegenheden om die beginselen toe te passen. Zo bijvoorbeeld wanneer ouders gaven geven aan hun kinderen. Net zoals God zijn sterfelijke kinderen enkele gaven heeft gegeven zonder daarvoor hun gehoorzaamheid aan zijn wetten te eisen, geven ouders hun kinderen veel, zoals onderdak en voedsel, ook al voldoen de kinderen niet volledig aan alle ouderlijke eisen. Maar als ouders het voorbeeld volgen van een alwijze en liefhebbende hemelse Vader die zijn kinderen wetten en geboden heeft gegeven voor hun welzijn, maken zij sommige ouderlijke gaven ook afhankelijk van gehoorzaamheid. Als ouders een opstandig kind hebben, zoals een tiener die alcohol of drugs gebruikt, staan ze voor een ernstig dilemma. Vereist de ouderlijke liefde dat ze de consumptie van die middelen in hun huis toestaan? Of vereist ze de burgerlijke wet of de ernst van het gedrag of de belangen van de andere kinderen in het gezin dat dit verboden wordt? Een nog ernstiger vraag is de volgende. Als een volwassen kind samenwoont met iemand, vereist de ernst van buitenhuwelijkse seks dan dat de familie alle contact met dat kind verbreekt om hun volledige afkeuring te laten blijken? Of vereist de ouderlijke liefde dat het samenwonen wordt genegeerd? Ik heb beide uitersten gezien en ik denk dat beide ongepast zijn. Waar trekken ouders de grens? Dat is een kwestie van ouderlijke wijsheid gebaseerd op de inspiratie van de Heer. Er is geen enkel aspect van het ouderschap waarin we hemelse leiding meer behoeven of kunnen ontvangen dan bij beslissingen omtrent de opvoeding van kinderen en het besturen van het gezin. Dit zijn beslissingen van eeuwig belang. Ouders dienen in hun worsteling met deze problemen te denken aan de lering van de Heer dat we de 99 achterlaten en de wildernis ingaan om het verloren schaap te redden. President Monson heeft opgeroepen tot een liefdevolle kruistocht om onze broeders en zusters die ronddolen in de wildernis te redden van apathie en onwetendheid. Die leringen vereisen blijvende, liefdevolle zorg, wat ongetwijfeld betekent dat we liefdevol met hen moeten blijven omgaan. Ouders dienen ook aan de veelvuldige lering van de Heer te denken dat wie hij lief heeft, tuchtigt de Heer. In zijn conferentietoespraak over tolerantie en liefde heeft ouderling Nelson gezegd dat ware liefde voor de zondaar een moedige confrontatie noodzakelijker maken, maar geen berusting. Ware liefde ondersteunt geen zelfvernietigend gedrag. Waar de grens ook wordt getrokken tussen de macht van de liefde en de toepassing van de wet, als er geboden worden overtreden, heeft dat onvermijdelijk zijn uitwerking op liefdevolle familiebanden. Jezus heeft gezegd, meent gij dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, zeg ik u, veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen 5 in één huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Ze zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Die ontnuchterende lering herinnert ons eraan dat als familieleden er niet eensgezind naar streven om Gods geboden te onderhouden, er verdeeldheid zal heersen. Wij doen al wat we kunnen om liefdesrelaties niet te schaden, maar soms gebeurt dat toch, ondanks al onze pogingen om dat te voorkomen. Te midden van dergelijke stress moeten wij onder ogen zien dat hoewel het afdwalen van dierbaren zal afdoen van ons geluk, dat niet zou moeten afdoen van onze liefde voor elkaar, nog van onze geduldige pogingen om weer eensgezind te worden in ons begrip van Gods liefde en Gods wetten. Ik getuig van de waarheid hiervan, dat deel uitmaakt van het heilsplan en van de leer van Christus, van wie ik getuig in de naam van Jezus Christus. Amen.
My brothers and sisters.
Broeders en zusters. Ik wil mijn dank uiten dat de levende profeten in deze conferentie getuigenis geven van God, onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Zoals geprofeteerd, leven we in een tijd waarin geloven steeds verder uit de maatschappij verdwijnt. Het geloof in God wordt alom in twijfel getrokken en zelfs aangevallen om politieke, sociale en ja, godsdienstige redenen. Het atheïsme, de leer dat God niet bestaat, grijpt overal snel om zich heen. Desalniettemin verklaren wij, de leden van de herstelde kerk van Jezus Christus, dat wij in God de eeuwige Vader en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest geloven. Sommigen stellen zich de vraag, waarom is geloof in God belangrijk? Waarom heeft Jezus gezegd, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zonder God zou het graf, het einde en onze aardse ervaringen zinloos zijn. Onze groei en vooruitgang zouden van tijdelijke aard zijn. Onze prestaties van geenerlei waarde en onze problemen zonder betekenis. Er zou geen goed nog kwaad zijn en geen morele verantwoordelijkheid om als medekinderen van God voor elkaar te zorgen. Ja, zonder God zou er geen sterfelijk nog eeuwig leven zijn. Als u of een van uw dierbaren zin aan het leven wil geven, of meer zekerheid wil dat God in ons leven geïnteresseerd is, bied ik u als vriend mijn getuigenis en als dat hij bestaat. Hij leeft. Sommigen vragen zich wellicht af, hoe kan ik het voor mijzelf weten? Wij weten dat hij leeft, omdat we in het getuigenis van zijn dode en levende profeten geloven. En Gods geest ons heeft laten voelen dat het getuigenis van die profeten waar is. Uit hun getuigenissen, opgetekend in de Heilige Schrift, weten we dat God de mens heeft geschapen, man en vrouw, naar zijn eigen beeld en naar zijn eigen gelijkenis. Wellicht verbaast het sommigen dat we op God lijken. Een eminent theoloog vindt zelfs dat men zich een gesneden beeld maakt, dat men afgodisch en afgod en godslasterlijk is als men zich God in de vorm van een mens voorstelt. Maar God zelf heeft gezegd, laat ons nederdalen en de mens vormen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het gebruik van de woorden ons en onze in deze schrifttekst geeft ons ook inzicht in de relatie tussen de Vader en de Zoon. God legt verder uit, door mijn enige geboren zoon heb ik deze dingen geschapen. De vader en de zoon zijn twee aparte en verschillende personen, zoals een vader en een zoon altijd zijn. Dat zou een reden kunnen zijn waarom de naam van God in het Hebreeuws Elohim niet enkelvoud, maar meervoud is. Uit het Nieuwe Testament leren we dat de hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus een lichaam hebben. Ze kunnen maar op één plek tegelijk zijn, zoals de discipel Stefanus heeft gezegd. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. We weten ook dat de Vader en de Zoon beiden een stem hebben. In Genesis en het boek Mozes staat dat Adam en Eva de stem van de Heere God hoorden, terwijl zij wandelen in de hof in de koelte van de dag. We weten dat de Vader en de Zoon beiden een gezicht heeft, dat zij kunnen staan en dat ze spreken. De profeet Henocht heeft verklaard, ik zag de Heer en hij stond voor mijn aangezicht en hij sprak met mij, zoals de ene mens met de andere spreekt. We weten dat de lichamen van de Vader en de Zoon in vorm en ledematen gelijk zijn aan dat van ons. In het boek Ether, in het boek van Mormon lezen we, en de sluier werd van de ogen van de broeder van Jared weggenomen. En hij zag de vinger des Heren, en die was als de vinger van een mens, als vlees en bloed. Later openbaarde de Heer zich in zijn volle gedaante, waarna hij zei, zie, dit lichaam dat gij nu aanschouwt, is het lichaam van mijn geest, en zo zal ik aan mijn volk verschijnen in het vlees. Wij weten dat de Vader en de Zoon gevoelens hebben voor ons. Mozes heeft opgetekend, en het geschiedde dat de God des hemels de overigen van het volk aanschouwde en hij weende. En we weten dat God en zijn Zoon Jezus Christus onsterfelijke, verheerlijkte en volmaakte wezens zijn. Over de heiland Jezus Christus heeft de profeet Joseph Smith geschreven, zijn ogen waren als een vurige vlam. Het haar op zijn hoofd was zo wit als zuivere sneeuw. Zijn gelaat straalde nog helderder dan de zon. En zijn stem was als het bruisen van geweldige wateren. Geen getuigenis is belangrijker voor ons dan het getuigenis van Joseph Smith. Hij was de profeet die werd geroepen om de Nieuwtestamentische kerk van Christus in deze tijd te herstellen. De laatste keer voor de wederkomst van Jezus Christus dat het evangelie op aarde is. Evenals alle profeten die in hun tijd het werk van God inluiden, kreeg Joseph bijzonder duidelijke en krachtige profetische manifestaties om de wereld op de wederkomst van de heiland voor te bereiden. Als 14-jarige jongen wilde hij weten bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Na daarover nagedacht te hebben, wendde hij zich tot de Bijbel, waarin hij las: indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Met geloof in die profetische woorden en met vast kinderlijk vertrouwen ging Jozef naar het bos vlakbij zijn huis, waar hij neerknielde en bad. Later heeft hij geschreven: ik zag recht boven mijn hoofd een lichtkolom. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Einde citaat. Toen hij naar die twee personen keek, wist zelfs Jozef niet wie ze waren, want hij wist tot op dat moment niets af van de ware natuur van God en Christus. Maar toen, schrijft hij, sprak een van hen tot mij, mij bij de naam noemend en zei, wijzend op de ander: dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Op basis van deze en andere unieke manifestaties heeft de profeet getuigd: de Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens, de Zoon eveneens. De profeten hebben door de eeuwen heen over eendere manifestaties getuigd en blijven dat ook in deze conferentie doen. Het staat echter ieder vrij te kiezen. Het 11e geloofsartikel luidt als volgt: wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten. En kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe. Laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen. Einde citaat. Hoe kunnen we dan weten of wij persoonlijk geloven, of wat wij persoonlijk geloven waar is? Ik getuig dat we de waarheid over God te weten komen door de Heilige Geest. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid en is een persoon van geest. Zijn werk is om van God te getuigen en ons alles te leren. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we zijn invloed niet inperken. Als we niet het goede doen, of als we sceptisch of cynisch zijn en geen respect voor anderen en hun overtuigingen tonen, kan de geest niet bij ons zijn. Dan gedragen we ons naar wat de profeten de natuurlijke mens noemen. Een ongeestelijk, natuurlijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Deze natuurlijke mens is een vijand van God en zal dat voor eeuwig en altijd zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en wordt als een kind, onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig en vol liefde. Als we ons niet overgeven aan de zachte invloeden van de Heilige Geest, lopen we het gevaar, zoals Korihor, een antichrist in het Boek van Mormon, te worden. Niet alleen geloofde Korihor niet in God, hij bespotte ook nog eens de heiland, de verzoening en de geest van profetie, en verkondigde valselijk dat God en Christus niet bestaan. Voor Korihor was het niet genoeg om God te verwerpen en rustig zijn eigen leven te leiden. Hij hoonde de gelovigen en eiste dat de profeet Alma hem een teken van Gods bestaan en macht zou tonen. Alma's antwoord is nu nog net zoveel betekenend als toen. Luister aandachtig. Gij hebt tekens genoeg gehad. Wilt gij uw God verzoeken? Wilt gij zeggen, toon mij een teken, terwijl gij het getuigenis hebt van al deze uw broeders en ook van al de heilige profeten? De schriften zijn u voorgelegd, ja, en alle dingen wijzen erop dat er een God is. Ja, zelfs de aarde en alle dingen op het oppervlak daarvan, ja, en haar beweging, Ja, en ook alle planeten die zich bewegen in hun vaste orde, getuigen dat er een oppermachtige schepper is. Einde citaat. Uiteindelijk kreeg Corihor een teken. Hij werd met stomheid geslagen. En Corihor strekte zijn hand uit en schreef, zeggende: ik weet dat niets dan de kracht Gods dit over mij had kunnen brengen. Ja, en ik heb altijd geweten dat er een God was. Broeders en zusters, wellicht weet u het al, diep in uw ziel, dat God leeft. Misschien weet u nog niet alles over hem en begrijpt u niet al zijn wegen. Maar u hebt het geloofslicht in u dat wacht om door de Geest te worden aangestoken en aangewakkerd te worden tot een verwarmend vuur. Kom dus, geloof de getuigenissen van de profeten. Leer God en Christus kennen. Dat patroon is in het verleden en het heden in alle duidelijkheid door de profeten verkondigd. Verlang er ijverig naar te weten of God leeft. Dit verlangen zal ertoe leiden dat we gaan nadenken over het hemelse, opdat de bewijzen van God die overal om ons heen zijn ons hart gaan raken. Met een verzacht hart zullen we gehoor geven aan de oproep van de Heiland om de schriften te onderzoeken en daar nederig uit te leren. Dan zullen we onze hemelse Vader, in de naam van onze Redder Jezus Christus, kunnen vragen of wat we leren waar is. De meeste van ons zullen God niet zien, zoals de profeten hem gezien hebben, maar de stille, zachte stem van de Geest, de gedachten en gevoelens die de Heilige Geest in ons verstand en in ons hart legt, zal ons de onbetwistbare kennis geven dat Hij bestaat, dat Hij ons lief heeft. Het is uiteindelijk aan al Gods kinderen op aarde om op zoek te gaan naar die kennis. Als u zich niet kan herinneren ooit in God geloofd te hebben, of als u niet meer gelooft, of als u gelooft maar niet echt met overtuiging, nodig ik u uit om nu op zoek te gaan naar een getuigenis van God. Wees niet bang voor spot. De kracht en vrede die voortkomen uit God kennen en het troostende gezelschap van zijn Geest zal uw zoektocht voor eeuwig de moeite waard maken. Bovendien zult u met uw getuigenis van God uw familie, nakomelingen en vrienden tot zegen kunnen zijn. Alle mensen van wie u houdt. Uw kennis van God is niet alleen de grootste gave die u ze kunt geven. Het zal u de grootste vreugde schenken die u ooit zult hebben. Als bijzondere getuige van de enige geboren Zoon van onze liefdevolle hemelse Vader, namelijk Jezus Christus, getuig ik dat God bestaat. Ik weet dat Hij leeft. Ik beloof u dat als u en uw dierbaren hem nederig, oprecht en ijverig zoeken, ook u dat zult weten. U zult een getuigenis krijgen en de zegeningen van God kennen zullen voor eeuwig aan u en uw familie toebehoren in de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen de 12 discipelen in het oude Amerika werden geroepen, gebood de Heer Jezus Christus hun: wel nu, ik wil dat gij volmaakt zijt, zoals ik, of zoals uw Vader, die in de hemel is, volmaakt is. De Heiland had net zijn succesvolle, onzelfzuchtige en alles overtreffende zending op aarde volbracht. Daardoor kon hij met gezag verklaren dat hij en zijn Vader, onze Vader, de voorbeelden zijn die wij allemaal dienen te volgen. Puur menselijk gezien lijkt dat in eerste instantie een onmogelijke opgave. Dat verandert echter als we gaan inzien dat we daarvoor niet alleen voor staan. De beste en krachtigste hulp die een mens zich maar kan wensen staat altijd tot onze beschikking. In de eerste plaats is er de liefdevolle hand van onze eeuwige Vader, die verlangt dat wij voor altijd bij Hem terugkeren. Als onze Vader wil Hij onze fouten en zwakheden, de zonden die wij begaan, altijd graag vergeven. De enige voorwaarde voor vergeving is onze volledige en oprechte bekering. In aanvulling daarop, en als de ultieme manifestatie van zijn onmetelijke liefde voor al zijn kinderen, zegt hij ons met het unieke werk van de Heiland, namelijk de verzoening. Die is tot stand gebracht door een gehoorzame zoon, die altijd de wil van de Vader wil doen voor het heil van ons allemaal. De Heer heeft het volgende aan de profeet Joseph Smith geopenbaard. En indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot het einde, zult u het eeuwige leven hebben. Welke gave de grootste van alle gaven Gods is. Deze goddelijke belofte is mogelijk en haalbaar. Het eeuwige leven is in familieverband voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God leven. Zou deze belofte niet de grootste aansporing moeten vormen om ons uiterste best te doen en het beste van onszelf te geven om deze belofte waar te maken? Aan het begin van de herstelling, toen dit wonderbare werk op het punt stond om onder de mensenkinderen tevoorschijn te komen, zei de Heer: daarom, o gij die u in de dienst van God begeeft, zie toe dat gij hem met geheel uw hart, macht, verstand en kracht dient, opdat gij ten laatste dagen schuldeloos voor God zult staan. Met geheel ons hart, met geheel onze macht, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht. Dat wil zeggen met geheel ons wezen. President David O. McKay heeft gezegd: de rijke beloningen komen alleen tot hen die er moeite voor doen. Einde citaat. Deze beloningen zijn voor wie geloof in Jezus Christus ontwikkelen en zijn wil volgen om te werken, offers te brengen en alles te geven om het koninkrijk van God te versterken en op te bouwen. De vervulling van de goddelijke belofte van het eeuwige leven, van volmaaktheid en eeuwige vreugde in gezinsverband, hangt af van onze oprecht geloof in Jezus Christus. Gehoorzaamheid aan de geboden, volharding en ijver, ons hele leven lang. De Heer verwacht niet dat wij iets doen wat we niet kunnen bereiken. Het gebod om volmaakt te worden zoals Hij is, spoort ons aan om het beste uit onszelf te halen. Om de talenten en eigenschappen te ontdekken en te ontwikkelen waarmee een liefdevolle eeuwige Vader ons heeft gezegend. Ze helpen ons om ons potentieel als kinderen van God te verwezenlijken. Hij kent ons. Hij kent onze mogelijkheden en onze beperkingen. De uitnodigingen en de opdracht om volmaakt te worden, om het eeuwige leven te bereiken, gelden voor alle mensen. Direct nadat hij het volk leerde dat het niet nodig is dat iemand harder loopt dan hij kracht heeft, geeft koning Benjamin aan dat het noodzakelijk is dat hij ijverig is, om daardoor de prijs te kunnen behalen. God vraagt niet meer dan dat we ons best doen, omdat dat niet rechtvaardig zou zijn. Maar hij neemt even min genoegen met minder dan dat, omdat dat ook niet rechtvaardig zou zijn. Laten wij dus altijd het beste van onszelf geven in de dienst van God en onze medemensen. Laten wij zo goed mogelijk dienen in ons gezin en in onze roeping in de kerk. Laten wij ons uiterste best doen en elke dag iets beter worden. Het eeuwig heil en het eeuwig leven zijn alleen mogelijk door de verzoening van onze Heiland, aan wie wij alles te danken hebben. Maar om deze hoogste zegeningen te ontvangen, moeten wij eerst ons deel doen. Want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered. Laten wij met geloof, enthousiasme, toewijding, verantwoordelijkheidsgevoel en liefde ons uiterste best doen. Dan doen wij al het mogelijke om het onmogelijke te bereiken. Dan bereiken wij wat menselijkerwijs onmogelijk is, maar wat door de goddelijke hulp van onze liefhebbende Vader en het oneindige zoenoffer van onze Heiland de grootste gave en de heerlijkste werkelijkheid wordt. Om in familieband voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God te leven. Ik bid dat wij allemaal, door goed te leven en van het avondmaal te nemen, het verbond zullen gedenken en voortdurend hernieuwen dat wij met onze Hemelse Vader hebben gesloten toen wij ons lieten dopen en de verordeningen van het herstelde evangelie ontvingen. Ik bid dat wij ons uiterste best zullen doen, als echte lieden, als ouders, kinderen, broeders en zusters, in onze roepingen, in het uitdragen van het evangelie, in het redden van wie zijn afgedwaald, in het werken voor het heil van onze voorouders, in ons werk en in ons dagelijks leven. Ik bid dat wij van ons leven, net als de apostel Paulus, kunnen zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Als wij dat doen, voldoen wij aan de vereisten van onze Vader in de hemel, zodat Hij ons meer dan ooit kan zegenen, zowel in dit leven als in het leven in de eeuwigheid. Hij wil ons graag alles geven wat Hij heeft. Ja, ons deelgenoot maken van zijn grootste gave, het eeuwige leven. Ook al lijkt volmaaktheid puur menselijk gezien een onmogelijkheid, getuig ik dat onze Vader en onze Heiland ons laten weten dat wij het onmogelijk kunnen bereiken. Ja, het is mogelijk om het eeuwig leven te bereiken. Ja, het is mogelijk om nu en altijd gelukkig te zijn. De architect van het volmaakte plan met deze heerlijke belofte is onze Vader in de hemel. En Hij leeft. Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft de last van onze zonden en de onrechtvaardigheden in de wereld op zich genomen, zodat wij gevrijwaard kunnen zijn van de gevolgen ervan. Ik weet dat onze Heer Jezus Christus leeft. Het evangelie en het priesterschap zijn voor de laatste maal op aarde hersteld door de profeet Joseph Smith. We zijn nu enorm gezegend met apostelen en profeten die door God zijn geroepen om ons te leiden op de weg terug naar onze Vader. President Thomas S. Monson is geroepen om leiding te geven aan dit grote werk in deze tijd. Hij is een profeet van God. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters,
zusters, ik geef toe, ik heb drie namen bij de steunverlening overgeslagen, die vandaag worden ontheven uit de tweede korm, worden ontheven. Ouder Garn, Elder Daryl H. Garn, Claytway Mask en Robert C. Oaks. Zij die deze broeders willen danken voor het werk dat zij gedaan hebben, kunnen dat kenbaar maken door het opsteken van de rechterhand. Dank u. En dat ik nu juist deze fout moet maken, terwijl ik deze mannen zo lief heb. En daarom. En ik vind het geweldig wel het werk dat ze hebben gedaan en verricht. Het koor en de aanwezigen zingen nu: Komt gij kinderen van de Heer. Lofzang 35. Na de samenzang spreken achterin volgens de ouderlingen Ted R. Callister en Ken D. Watson van de 70 tot ons. Als ouderling Watson gesprek heeft, zal ouderling Neil A. Maxwell, een elder Neil L. Anderson van het koor van de 12 apostelen tot ons spreken.
This is the 179th.
Dit is de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Stel dat men u de volgende drie feiten over een nieuwtestamentische figuur zou geven en verder niets. Ten eerste, Jezus heeft deze man een kleingelovige genoemd. Ten tweede, deze man sloeg in een vlaag van woede het oor af van de slaaf van de hoge priester. En ten derde, deze man ontkende tot drie keer toe Jezus te hebben gekend, hoewel hij dagelijks in zijn gezelschap was geweest. Als dat alle informatie was die u over deze man had en waar u op af moest gaan, en u zou die man hebben afgedaan als een schurk en een onverlaat, zou u nooit een van de grootste mannen aller tijden hebben kunnen leren kennen, de apostel Petrus. Evenzo hebben sommigen geprobeerd de profeet Joseph Smith af te rekenen op een onbeduidende zwakheid, om zo eveneens het belangrijkste uit het oog te verliezen, de man en zijn zending. Joseph Smith was de gezalfde des Heren, geroepen om Christus' kerk op aarde te herstellen. Toen hij uit het bos kwam, waren hem vier fundamentele waarheden duidelijk geworden, die toentertijd niet door de christelijke wereld werden verkondigd. Ten eerste had hij geleerd dat God de Vader en Jezus Christus twee aparte en verschillende wezens zijn. De Bijbel bevestigt Joseph Smith's ontdekking. Daar lezen we dat de Zoon zijn wil aan die van de Vader onderwierp. We zijn ontroerd door de overgave van de Verlosser en putten kracht uit zijn voorbeeld om even zo te doen. Maar wat had de diepte en de passie van Christus' overgave, of de motiverende kracht van dat voorbeeld, voor nut gehad als de Vader en de Zoon één en dezelfde waren geweest en de Zoon in werkelijkheid slechts zijn eigen wil onder een andere naam had gevolgd? De schriften bevatten verder bewijs van deze belangrijke waarheid, want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Een vader die zijn enige Zoon opoffert is de hoogste uiting van liefde die het verstand en het hart van de mens kunnen begrijpen en voelen. Zij komt tot uitdrukking in het ontroerende verhaal van Abraham en Isaak. Maar als de vader dezelfde is als de Zoon, dan gaat dit grootste offer van alle offers verloren en offert Abraham niet langer Isaak. Abraham offert nu Abraham. De tweede belangrijke waarheid die Joseph Smith ontdekte was dat de Vader en de Zoon beiden een verheerlijk lichaam van vlees en beenderen hebben. Na zijn opstanding verging Jezus aan zijn discipelen en zei: betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik heb. Sommigen zeggen dat hij wel met een lichaam is verschenen, maar dat hij naar de hemel te zijn opgevaren zijn lichaam heeft afgelegd en zijn geestesvorm op zich heeft genomen. Maar de schrift leert ons dat dat niet mogelijk was. Paulus heeft verklaard: wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Met andere woorden, toen Christus eenmaal uit de dood was herrezen, kon zijn lichaam nooit meer van zijn geest worden gescheiden. Anders zou hij de dood smaken, waarvan Paulus juist had gezegd dat het na zijn opstanding niet meer mogelijk was. De derde waarheid die Joseph Smith leerde was dat God nog steeds tot de mens spreekt, dat de hemelen niet gesloten zijn. Iemand hoeft slechts drie vragen te beantwoorden, ooit geopperd door ouderling U.B. Brown, om tot die conclusie te komen. Ten eerste, houdt God net zoveel van ons als van de mensen tot wie hij in nieuwtestamentische tijden sprak? Ten tweede, heeft God nu nog dezelfde macht als hij toen had? En ten derde, hebben wij zijn hulp nu net zo hard nodig als zij toen? Als het antwoord op die vragen ja is, en als God gisteren, vandaag en altijd dezelfde is, zoals de schriften verklaren, dan is er weinig ruimte voor twijfel. God spreekt in deze tijd ook tot de mens, precies zoals Joseph Smith heeft gezegd. De vierde waarheid die Joseph Smith duidelijk werd, was dat de volledige kerk van Jezus Christus toen niet op aarde was. Uiteraard waren er goede mensen en enkele componenten van de waarheid, maar de apostel Paulus had in vroegere tijden geprofeteerd dat voor de wederkomst van Christus eerst de afval moest komen. Na het eerste visioen van Joseph Smith voltrok de herstelling van Christus' kerk zich regel op regel, voorschrift op voorschrift. Bij monden van Joseph Smith werd de leer hersteld dat het evangelie tot de doden in de geestenwereld was gepredikt, aan wie de evangelieboodschap niet op aarde was gebracht. Dat was geen uitvinding van een creatieve geest. Het was de herstelling van een Bijbelse waarheid. Petrus heeft lang geleden geschreven: Want daartoe is ook aan de doden het evangelie gebracht, opdat zij wel naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, zouden leven. Frederick W. Farrer, bekend auteur en theoloog in de Anglicaanse kerk, heeft het volgende over deze leer van Petrus gezegd. Men heeft er alles aan gedaan om de duidelijke boodschap van dit vers weg te redeneren. Het is een van de waardevolste teksten in de schrift en er is geen sprake van dubbelzinnigheid. Want als taal enige betekenis heeft, dan betekent deze taal dat Christus, toen zijn geest in de onderwereld was afgedaald, de heilsboodschap aan de eens onboetvaardige doden heeft gebracht. Velen denken dat er slechts één hemel en één hel is. Joseph heeft de waarheid hersteld dat er meerdere hemelen zijn. Paulus schreef over een man die tot in de derde hemel was weggevoerd. Kan er een derde hemel zijn als er geen tweede of eerste is? In veel opzichten lijkt het evangelie van Jezus Christus op een puzzel van 1000 stukjes. In de tijd dat Joseph Smith ten tonele verscheen, waren er misschien 100 stukjes gelegd. Toen was daar Joseph Smith, die veel van de andere 900 stukjes op hun plek legde, zodat de mensen konden zeggen, oh, nu begrijp ik waar ik vandaan ben gekomen. Waarom ben ik hier? Waarom ik hier ben en waar ik naartoe ga? De Heer heeft de rol van Joseph Smith in de herstelling glashelder gemaakt. Dit geslacht zal mijn woorden door u ontvangen. Ondanks deze vloed aan herstelde Bijbelse waarheden hebben eerlijke waarheidszoekers opgemerkt, ik heb geen moeite met deze leerstellingen, maar wel met al die engelen en visioenen die Joseph Smith zegt te hebben gehad. Daarin kan ik in deze moderne tijden maar moeilijk geloven. Tot hen zeggen wij liefdevol, waren er geen engelen en visioenen in Christus' kerk in nieuwtestamentische tijden? Is er geen enkel engel aan Maria en Jozef verschenen? Zijn er op de berg der verheerlijking geen engelen aan Petrus, Jacobus en Johannes verschenen? Zijn Petrus en Johannes niet door een engel uit de gevangenis gered? Is er geen engel aan Cornelius verschenen en aan Paulus na de schipbreuk en aan Johannes op het eiland Patmos? En Petrus kreeg een visioen over de prediking van het evangelie aan de heidenen, Paulus over de derde hemel, Johannes over de laatste dagen en Stefanus heeft de vader en de zoon in visioen gezien. Ja, Joseph Smith heeft engelen en visioenen gezien omdat hij het instrument in Gods handen was om de kerk van Jezus Christus zoals die in vroeg christelijke tijden had bestaan te herstellen. Al haar gezag en leringen. Jammer genoeg schuift men soms de waardevolle evangelie waarheden die door Joseph Smith zijn hersteld aan de kant, omdat men zich liever bezighoudt met historische of wetenschappelijke kwesties die van weinig belang zijn voor iemands heil en men daarmee zijn geestelijke geboorterecht inruilt voor een bord linzensoep. Ze ruilen de absolute zekerheid van de herstelling in voor twijfel en verliezen daarmee hun geloof in dingen die ze eens zeker wisten. En dat alles wegens een paar dingen die ze niet begrijpen. Een verraderlijke valkuil. Er zullen altijd ogenschijnlijk intellectuele crises aan de horizon verschijnen, zolang er geloof vereist wordt en ons verstand beperkt is. Maar evenzo zal er altijd de zekere en solide leer van de herstelling zijn, waaraan we ons kunnen vasthouden en die het fundament verschaft waarop we ons getuigenis kunnen bouwen. Toen veel van Christus' volgelingen hem in de steek lieten, vroeg hij aan zijn discipelen, gij wilt toch ook niet weggaan? Petrus antwoordt, behoort in elk hart te worden gegrift. Tot wie zullen wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Mocht iemand zich van de herstelde leerstellingen afkeren, waar zal hij dan naartoe gaan om de ware natuur van God te weten te komen zoals die in het heilige bos is geopenbaard? Waar zal hij de leerstellingen van het voorstelbaar bestaan, de doop voor de doden en het eeuwig huwelijk aantreffen? En waar zal hij het verzegelingsgezag vinden waarmee man, vrouw en kinderen over het graf heen aan elkaar worden verzegeld? Door toedoen van Joseph Smith zijn alle machten, sleutels, leringen en verordeningen hersteld, die noodzakelijk zijn voor het heil en de verhoging van de mens. U zult die nergens anders in de wereld vinden. Ze worden in geen enkele andere kerk gevonden, nog worden ze gevonden in de filosofie, de wetenschap of een bedevaart, hoe intellectualistisch die ook mogen lijken. Het eeuwige heil wordt slechts op één plek gevonden, die door de Heer zelf is aangegeven toen hij zei, de enige ware en levende kerk op de ganse aardbodem. Ik getuig dat Joseph Smith de profeet van de herstelling is, zoals hij zelf heeft gezegd. Ik sluit mij aan bij de regel uit die prachtige lofzang, ere de man, tot wie sprak weer Jehovah. In de naam van Jezus Christus, amen.
In response to the prophet Joseph Smith's inquiry,
als antwoord op een vraag van de profeet Joseph Smith, zei de Heer: en niemand kan aan dit werk meewerken, tenzij hij ootmoedig en vol liefde is, geloof, hoop en naastenliefde heeft en beheerst is in alle dingen, wat er ook aan zijn zorg zal worden toevertrouwd. De instructie om beheerst in alle dingen te zijn is op ons allen van toepassing. Wat is beheersing? En waarom wil de Heer dat we ons beheersen? Een beperkte definitie kan zijn ons beheersen op het gebied van eten en drinken. Deze betekenis van beheersing kan een goede beschrijving zijn van gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid. Soms wordt beheersing gedefinieerd als niet boos worden of je geduld niet verliezen. Deze definities zijn echter ondergeschikt aan het schriftuurlijk gebruik van het woord. In geestelijk opzicht is beheersing een goddelijke eigenschap van Jezus Christus. Hij verwacht van ons dat wij die eigenschap ontwikkelen. Als wij beheersing in alle dingen leren, ontwikkelen we een gave van de Heilige Geest. Toen de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten bepaalde vruchten van de geest beschreef, sprak hij over liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Toen Paulus in een brief aan Titus de eigenschappen van een bisschop beschreef, zei hij dat een bisschop niet aanmatigend, niet driftig mocht zijn, maar ingetogen. Ingetogen zijn betekent dat we gematigd zijn in alle dingen en onszelf beheersen. Toen Alma de jongen in het land Gideon predikte, zei hij: ik vertrouw erop dat gij niet in de hoogmoed van uw hart verheven zijt. Ja, ik vertrouw erop dat gij uw hart niet op de rijkdommen en de ijdelheden der wereld hebt gezet. Nu wil ik dat gij ootmoedig zijt en onderworpen en zachtmoedig, gezeggelijk, een en al geduld en langmoedigheid, matig in alle dingen. In een latere boodschap zei Alma tegen zijn zoon Shiblon en indirect tegen ons allemaal: zie toe dat gij niet tot hoogmoed verheven wordt. En ik wil dat gij in alle dingen ijverig en matig zijt. Ons beheersen houdt in dat wij zorgvuldig onze verwachtingen en verlangens onder de loep nemen, dat we ijverig en geduldig rechtschapen doelen nastreven. Enkele jaren geleden reed ik van mijn werk naar huis toen een vrachtwagen die de andere kant op ging een wiel verloor. Het wiel vloog over de middenberm heen. Het kwam op de snelweg mijn kant op. Auto's probeerden aan alle kanten uit te wijken, maar niemand wist welke kant het wiel op zou gaan. Ik stuurde naar links toen ik eigenlijk naar rechts had moeten gaan. En het wiel kwam op de rechterhoek van mijn voorruit terecht. Een vriend belde mijn vrouw op om haar over het ongeluk te vertellen. Ze vertelde me later dat haar eerste gedachte was dat ik letsel door glassplinters had opgelopen. Ik zat inderdaad onder een stukje glas, maar ik had geen letsel. Dat kwam niet door mijn rijvaardigheid, maar omdat de voorruit van mijn auto, van mijn kleine auto, van gelaagd glas was gemaakt. Gelaagd glas wordt net als gelaagd staal door een verhittingsproces bewerkt om de sterkte te vergroten. Als gelaagd glas onder druk komt te staan, breekt het niet zo gemakkelijk in scherpe stukjes die letsel kunnen veroorzaken. Op soortgelijke wijze is een beheerste ziel, een nederige en liefdevolle ziel, een persoon met een vergrote geestelijke kracht. Met meer geestelijke kracht zijn we in staat om zelfbeheersing te ontwikkelen en gematigd te leven. Dan leren we onze boosheid, ijdelheid en hoogmoed beheersen. Met toegenomen geestelijke kracht kunnen we ons beschermen tegen de hedendaagse gevaarlijke buitensporigheden en verwoestende verslavingen. We zijn allemaal op zoek naar gemoedsrust en willen allemaal veiligheid en geluk voor ons gezin. Als we in de economische recessie van het afgelopen jaar naar lichtpuntjes kijken, hebben sommigen van ons wellicht geleerd dat gemoedsrust, veiligheid en geluk niet te vinden zijn in een nieuw huis of wereldse bezittingen waarvan de schuld groter is dan we ons kunnen veroorloven. We leven in een ongeduldige en buitensporige wereld van onzekerheid en conflict. Het lijkt op de bekeerlingen in verschillende godsdiensten in de tijd van Joseph Smith toen hij als 14-jarige jongen naar een antwoord op zijn vragen zocht. De jonge Joseph zei, zodat al hun sympathie voor elkaar, zoals ze die ooit hadden bezeten, volledig verloren ging in woordenstrijd en meningsverschillen. Zekerheid voor ons gezin komt voort uit zelfbeheersing, uit het vermijden van buitensporigheden en uit beheersing in alle dingen. Gemoedsrust komt voort uit een versterkt geloof in Jezus Christus. We zullen gelukkig zijn als we ijverig de verbonden naleven die we bij onze doop en in de tempel van de Heer hebben gesloten. Er is geen groter voorbeeld van zelfbeheersing dan onze heiland Jezus Christus. Wanneer we in ons hart door twist en oneenigheid boos worden, zegt de heiland dat we ons moeten bekeren en worden als een klein kind. We moeten vrede sluiten met onze broeder en naar hem toe gaan met een volmaakt voornemen des harten. Als andere mensen onvriendelijk zijn, zegt Jezus, maar mijn goedertierenheid zal van u niet van u wijken. Als we met beproevingen geconfronteerd worden, zegt hij, wees geduldig onder benauwingen. Beschimp niet hen die u beschimpen. Bestuur uw huisgezin in zachtmoedigheid en wees standvastig. Als we onderdrukt worden, kunnen we troost vinden in de woorden, hij werd verdrukt en hij werd gekweld, maar toch deed hij zijn mond niet open. Waarlijk, hij heeft ons leed op zich genomen en onze smarten gedragen. Toen Jezus Christus, de grootste van allen, zo erg voor ons leed, dat hij uit iedere porie bloedde, huitte hij geen boosheid of spot. Met onovertroffen zelfbeheersing dacht hij niet aan zichzelf, maar aan ons. En toen zei hij nederig en liefdevol, niettemin, ere zij de Vader. En ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen. Het afgelopen jaar heb ik aan de heiligen en vrienden in Azië mijn getuigenis kunnen geven van onze heiland en de herstelling van het evangelie. De meeste van hen zijn eerste generatie heiligen der laatste dagen. Zij zijn als pioniers ver verwijderd van de hoofdzetel van de kerk. Hun leven daar als hedendaagse heiligen is te vergelijken met dat van de eerste heiligen der laatste dagen in Noord-Amerika. In deze prachtige, gevarieerde wereld in Azië, waar de leden van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen slechts een fractie van 1% van de bevolking uitmaken, heb ik meer waardering gekregen voor de christelijke eigenschap zelfbeheersing. Ik heb liefde en waardering voor deze heiligen, die me door hun voorbeeld hebben laten zien wat nederigheid en naastenliefde inhoudt en zelfbeheersing in alle dingen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Door hen heb ik meer begrip gekregen voor de liefde van God voor al zijn kinderen. Ik geef u mijn getuigenis dat onze Verlosser leeft en dat al Gods kinderen aanspraak kunnen maken op de goddelijke gave van zelfbeheersing. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My brothers and sisters, it has been six
brothers and sisters, 6 maanden geleden ben ik als lid van het koren de 12 apostelen geroepen. De samenwerking met de mannen die zo lang mijn voorbeeld en leraar waren, blijft mij nederig stemmen. Ik waardeer uw gebeden en steunverlening enorm. Voor mij is het een tijd van vurig gebed geweest, waarin ik aanvaarding door de Heer heb gezocht. Ik heb zijn liefde
op heilige en onvergetelijke manieren gevoeld. Ik getuig dat hij leeft en dat dit zijn heilige werk is. Wij houden van president Thomas S. Monson, de profeet van de Heer. Ik zal nooit vergeten hoe vriendelijk hij mij afgelopen april riep. Na ons gesprek spreidde hij zijn armen uit om mij te omarmen. President Monson is een lange man. Toen hij zijn lange armen stevig om me heen sloeg, voelde ik me als een kleine jongen in de beschermende armen van een liefhebbende vader. In de maanden na die ervaring heb ik nagedacht over de uitnodiging van de Heer om tot hem te komen en geestelijk door hem te worden omarmd. Hij heeft gezegd: zie, de armen van mijn barmhartigheid zijn naar u uitgestrekt. En wie ook komt, hem zal ik aannemen. En gezegend zijn zij die tot mij komen. In de schriften staat dat zijn armen open en uitgestrekt zijn en dat wij erin gesloten zijn. Zij worden beschreven als machtig en heilig, armen der gerechtigheid, armen der geborgenheid, armen van liefde, de gehele dag uitgestrekt. Wij hebben deze geestelijke armen allemaal wel eens om ons heen gevoeld. We hebben zijn vergeving, zijn liefde en troost ervaren. De Heer heeft gezegd: ik ben het die u troost. Het verlangen van de Heer dat wij tot hem komen en om door hem te worden omarmd is vaak een uitnodiging tot bekering. Ik citeer: zie, hij nodigt alle mensen uit, want de armen der barmhartigheid zijn naar hen uitgestrekt. En hij zegt: bekeert u en ik zal u aannemen. Als wij zondigen, wenden wij ons van God af. Als we ons bekeren, wenden wij ons weer tot God. De uitnodiging tot bekering klinkt zelden als een terechtwijzing, maar vaak als een liefdevolle oproep tot een ommekeer en zich weer tot God te wenden. Een liefdevolle vader en zijn enige geboren zoon wenken ons om meer te zijn dan we zijn, op een hoger plan te leven, te veranderen en de vreugde van het onderhouden van de geboden te ervaren. Als discipelen van Christus verheugen wij ons in de zegen van bekering en de vreugde van vergeving. Ze worden een deel van ons, die onze gedachten en gevoelens bepalen. De tienduizenden mensen die naar deze conferentie luisteren, leiden in verschillende maten een rechtschapen leven. Toch is bekering een zegen voor ons allemaal. We moeten allemaal de armen der barmhartigheid van de Heiland voelen door de vergeving van onze zonden. Jaren geleden sprak ik eens met een man die lang daarvoor een tijdje de geboden had laten varen. Door zijn verkeerde keuze was hij zijn lidmaatschap van de kerk kwijtgeraakt. Hij was alweer een tijd terug in de kerk en hield zich trouw aan de geboden, maar werd geplaagd door zijn vroegere uitspattingen. Ik merkte dat hij zich schaamde en groot berouw had, omdat hij zijn verbonden opzij had geschoven. Na ons onderhoud gaf ik hem een priesterschapszegen. Voordat ik een woord had gezegd, voelde ik de enorme liefde en vergeving die de Heiland voor hem koesterde. Na de zegen omarmden wij elkaar en huilde de man openlijk. Ik sta versteld over de omsluitende armen van barmhartigheid en liefde die de Heiland de boetvaardige biedt, hoe zelfzuchtig de verzaakte zonde ook was. Ik getuig dat de Heiland onze zonde kan en graag wil vergeven, behalve voor de weinigen die overlopen naar Satan naar de volheid gekend te hebben, is er geen zonde waarvoor geen vergiffenis mogelijk is. Het is een geweldig voorrecht voor ons allemaal om ons van onze zonde af te keren en tot Christus te komen. Goddelijke vergiffenis is een van de zoetste vruchten van het evangelie, waarbij de schuld en pijn in ons hart plaatsmaken voor vreugde en gemoedsrust. Jezus verklaarde: wilt gij nu niet tot mij terugkeren en u van uw zonde bekeren en tot één keer komen, opdat ik u kan genezen? Sommigen van u hebben misschien een machtige verandering in het hart nodig om u van ernstige zonde te ontdoen. De hulp van een priesterschapsleider kan noodzakelijk zijn. Voor de meesten is bekering een individuele kwestie, waarbij ze dagelijks de hulp van de Heer zoeken om te veranderen. Voor de meesten is bekering meer een reis dan een eenmalige gebeurtenis. Dat is niet eenvoudig. Veranderen is moeilijk. Dat vereist tegen de wind inlopen en tegen de stroom inzwemmen. Jezus heeft gezegd, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Bekering is ons afkeren van zaken zoals oneerlijkheid, hoogmoed, boosheid en onreine gedachten. En ons wenden tot andere zaken, zoals vriendelijkheid, onzelfzuchtigheid, geduld en spiritualiteit. Wij wenden ons weer tot God. Hoe stellen wij vast waar wij ons van moeten bekeren? Wanneer een dierbare of vriend iets oppert dat wij moeten veranderen, steekt de natuurlijke mens in ons soms de kop op en zegt, oh, jij vindt dat ik moet veranderen? Nou, kijk eerst maar eens naar jezelf. We kunnen beter de Heer nederig om inzicht vragen. Vader, wat wilt gij dat ik doe? Dan komen de antwoorden. Dan voelen wij en zien wij in hoe we moeten veranderen. De Heer spreekt dan tot ons in onze gedachten en in ons hart. Vervolgens is de keuze aan ons. Bekeren wij ons? Of verbreken wij onze verbinding met de hemel? Alma waarschuwde, tracht niet uzelf in het minste te verontschuldigen. Als wij de verbinding verbreken, geloven wij de geestelijke stem niet meer die ons uitnodigt om te veranderen. Wij bidden wel, maar luisteren niet echt. Aan onze gebeden ontbreekt het geloof dat tot bekering leidt. Op dit moment zegt iemand ongetwijfeld, broeder Anderson, u begrijpt het niet. U kunt niet voelen wat ik heb gevoeld. Het is te moeilijk om te veranderen. U hebt gelijk. Ik begrijp het ook niet helemaal. Maar er is er één die dat wel kan. Hij weet het. Hij heeft uw pijn gevoeld. Hij heeft verklaard, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. De heiland is daar. Hij reikt ons de hand en wenkt ons om tot hem te komen. Wij kunnen ons bekeren, echt waar. Inzicht in wat we moeten veranderen voert tot berouw om het leed dat we hebben veroorzaakt. Dat leidt weer tot een oprechte belijdenis aan de Heer en indien nodig aan anderen. Indien mogelijk maken we goed wat we verkeerd hebben gedaan. Bekering wordt een onderdeel van ons dagelijks leven. Het is erg belangrijk om wekelijks van het avondmaal te nemen, om ootmoedig en nederig voor de Heer te komen, onze afhankelijkheid van Hem te erkennen, Hem te vragen om vergeving en hernieuwing en te beloven Hem altijd indachtig te zijn. Soms merken we bij onze bekering, bij onze dagelijkse inspanningen om meer als Christus te worden, dat we steeds met dezelfde moeilijkheden worstelen. Net als bij de beklimming van een berg met veel bomen, zien we onze vordering soms pas als we hogerop vanaf een uitstekende rand omlaag kijken. Raak niet ontmoedigd. Als u naar bekering streeft en eraan werkt, bent u met het bekeringsproces bezig. Als wij ons verbeteren, krijgen we beter zicht op het leven en ervaren wij de Heilige Geest sterker. Soms vragen wij ons af waarom wij onze zonden nog herinneren lang nadat we die hebben verzaakt. Waarom duurt de droefheid over onze fouten soms nog voort na onze bekering? Misschien kent u nog het volgende ontroerende verhaal van president James E. Faust. Ik citeer. Ik herinner me dat toen ik een jonge jongen was, mijn grootmoeder onze heerlijke maaltijden kookte op een houtfornuis. Als de houtkist naast het fornuis
leeg raakte, pakte grootmoeder die stelletjes op. En ging die buiten, bij de stapel cederhout, weer vullen. Waarop ze de zware geladen kist weer naar binnen droeg. President Faust vervolgde daarna met emotionele stem. Ik was zo ongevoelig dat ik daar gewoon zat en mijn geliefde grootmoeder de houtkist uit de keuken zelf liet vullen. Ik schaam me hiervoor en heb het mijn hele leven betreurd dat ik heb nagelaten haar te helpen. Ik hoop haar eens om vergeving te vragen. Ruim 65 jaar waren voorbij gegaan. Als president Faust zich nog steeds herinnerde en het betreurde dat hij zijn grootmoeder destijds niet had geholpen, is het dan verwonderlijk dat wij ons sommige dingen nog steeds herinneren en die betreuren? In de schriften staat ook niet dat wij onze zonden in het sterfelijk leven zullen vergeten, maar er staat dat de Heer er niet meer aan zal denken. Zonde verzaken betekent dat wij niet meer naar terugkeren. Verzaken kost tijd. Om ons te helpen, laat de Heer soms flarde herinneringen aan onze fouten bij ons achter. Als wij onze zonde oprecht beleiden, het met anderen zo goed mogelijk goed maken en onze zonde verzaken door de geboden te onderhouden, zijn wij op weg naar vergeving. Na verloop van tijd neemt de pijn van onze wroeging af. Wordt de schuld uit ons hart weggenomen en ontvangen wij gemoedsrust. De oprechte boetvaardige, die maar geen verlichting lijkt te vinden, moedig ik aan om de geboden te blijven onderhouden. Ik beloof u dat verlichting zal komen op de tijd van de Heer. Genezing kost ook tijd. Als u zich zorgen maakt, praat dan met uw bisschop. Een bisschop is begiftigd met onderscheidingsvermogen. Hij zal u helpen. In de schriften staat de waarschuwing om de dag van uw bekering niet uit te stellen. Maar in dit leven is het nooit te laat om ons te bekeren. Ik sprak eens met een ouder echtpaar dat naar de kerk was teruggekeerd. Zij hadden het evangelie van hun ouders geleerd. Na hun huwelijk hadden ze de kerk vaarwel gezegd. Nu, 50 jaar later, keerden ze terug. Ik weet nog hoe de man het kantoor binnenkwam met een zuurstoftank achter zich aan. Zij betuigden hun spijt dat ze niet trouw waren gebleven. Ik vertelde hoe blij we waren met hun terugkeer en verzekerde hen van de open armen van de Heer voor wie zich bekeren. De oude man antwoordde: dat weten wij, broeder Anderson. Maar het spijt ons dat onze kinderen en kleinkinderen de zegeningen van het evangelie niet hebben. Wij zijn terug, maar we zijn wel alleen terug. Ze waren niet alleen terug. Bekering verandert ons niet alleen, maar is ook een zegen voor onze familie en dierbaren. Met onze oprechte bekering zullen op de tijd van de Heer de uitgestrekte armen van de Heiland niet alleen ons omsluiten, maar zich uitstrekken tot het leven van onze kinderen en nakomelingen. Bekering betekent altijd dat er meer vreugde in het verschiet ligt. Ik getuig dat onze Heiland ons van onze zonden kan verlossen. Ik heb zijn verlossende macht zelf ervaren. Ik heb zijn genezende hand onmiskenbaar bij duizenden mensen over de hele wereld gezien. Ik getuig dat zijn goddelijke gave de schuld uit ons hart wegneemt en ons gemoedsrust schenkt. Hij heeft ons lief. Wij zijn leden van zijn kerk. Hij nodigt ons allemaal uit om ons te bekeren, ons af te keren van onze zonden en tot hem te komen. Ik getuig dat hij er is, in de naam van Jezus Christus. Amen.
willen de broeders herinneren aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 in het conferentiecentrum plaatsvindt. Amerikaanse tijd. De uitzending van het Tabernakelkoor is morgenochtend van 9:30 tot 10:00. Ook Amerikaanse tijd. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij danken het koor dat het deze middag zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. President Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor I Know That My Redeemer Lives. Na de koorzang wordt het slotgebed uitgesproken door ouderling Robert S. Wood, die vanmiddag is ontheven als lid van de 70. Er is geen vader die zijn kinderen voor een levenslange proefperiode naar een ver en gevaarlijk land zou sturen, waar Lucifer de vrije hand heeft, zonder hen eerst te voorzien van een beschermende macht. Hij zou ze ook voorzien van manieren om hem van vader tot kind en van kind tot vader te communiceren. Ieder kind van onze vader dat naar de aarde is gestuurd, is voorzien van de geest van Christus of het licht van Christus. Niemand onder ons is op aarde zonder hoop op hulp en verlossing. De herstelling begon met het gebed van een 14-jarige jongen en een visioen van de vader en de zoon. Daarmee werd de bedeling van de volheid der tijden ingeluid. De herstelling van het evangelie bracht kennis over het voorsterfelijk bestaan. Uit de schriften weten we van de raadsvergadering in de hemel en de beslissing om de zoons en dochters van God naar de aarde te sturen om een lichaam te krijgen en getoetst te worden. Wij zijn kinderen van God. We hebben een geesteslichaam dat momenteel in een aardse tabernakel van vlees huist. In de schrift staat, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Wij, de kinderen van God, leren dat we deel uitmaken van zijn grote plan van geluk. We weten dat er een oorlog in de hemel is geweest. Lucifer en zijn volgelingen zijn zonder lichaam uitgeworpen. Satan, die oude slang, ja de duivel, stond op tegen God en trachtte het koninkrijk van onze God en zijn Christus weg te nemen. Daarom voert hij oorlog tegen de heiligen Gods en omsingelt hen geheel. We hebben keuzevrijheid gekregen. We moeten die wijs gebruiken en dicht bij de geest blijven. Anders zullen we zo dwaas zijn om toe te geven aan de verleidingen van de tegenstander. We weten dat onze fouten schoongewassen kunnen worden dankzij de verzoening van Jezus Christus. En dat ons sterfelijke lichaam in de opstanding tot zijn volmaakte gestalte zal worden hersteld. Want ziet, de geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden. Welnu, ik toon u de wijze van oordelen. Want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreed om in Christus te geloven, wordt door de macht en gaven van Christus uitgezonden. Daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is. Er is een volmaakte manier om door de geest te communiceren, want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Na de doop in de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen volgt er een tweede verordening, handoplegging door de gaven van de Heilige Geest. Die aangename stille stem van inspiratie is meer een gevoel dan een geluid. Er kan zuivere intelligentie tot de verstand worden gesproken. De Heilige Geest communiceert meestal niet met ons door de lichamelijke zintuigen, maar door onze geest. Deze inspiratie krijgen we in de vorm van gedachten, gevoelens, ingevingen en indrukken. We zullen de geestelijke overgebrachte woorden meer voelen dan horen, en zullen met geestelijke ogen zien in plaats van met aardse. Ik heb jaren met ouderling Lee Grant Richards in het Quorum der Twaalf Apostelen gezeten. Hij stierf op 96-jarige leeftijd. Hij vertelde ons dat hij als 12-jarige jongen een algemene conferentie bijwoonde. Daar hoorde hij president Wilford Woodruff spreken. En president Woodruff vertelde hoe hij jaren eerder door de geest was gewaarschuwd. Hij had van het eerste presidium opdracht gekregen om alle heilige gods in New England en Canada op te halen en ze naar Zion te brengen. Hij kwam bij het huis van een van de broeders in Indiana en parkeerde zijn koets op het erf, waarin hij met zijn vrouw en een kind, een van zijn kinderen, naar bed gingen, terwijl de familie in het huis sliep. Kort nadat hij zich te rusten had begeven, fluisterde de geest hem een waarschuwing in. Sta op en verplaats je koets. Hij stond op en zette de koets op een andere plek neer. Toen hij terug naar bed wilde gaan, sprak de geest weer tot hem. Haal je ezels onder die eikenboom vandaan. Dat deed hij, waarna hij weer terug naar bed ging. Binnen een half uur werd de boom waaronder de ezels aanvankelijk hadden gestaan door een wervelwind van zijn plaats gerukt. De wind voerde de boom 90 meter over twee hekken mee. De enorme boom, die een omtrek had van 1,5 meter, kwam precies op de plek neer waar eerder zijn koets had gestaan. Door naar de ingevingen van de geest te luisteren, had ouderling Woodruff zijn eigen leven en dat van zijn vrouw en kind gered. Diezelfde geest kan ook u waarschuwen en beschermen. Toen ik bijna 50 jaar geleden als algemeen autoriteit was geroepen, woonden we op een klein lapje land in Utah Valley die we onze boerderij noemden. We hadden een koe, een paard, kippen en heel veel kinderen. Op een zaterdag zou ik naar het vliegveld rijden om een vlucht naar een ringconferentie in Californië te nemen. Maar de koe was drachtig en niet in orde. Het kalf werd geboren, maar de koe kon niet overeind komen. We belden de veearts en die snel ter plekke was. Hij zei dat de koe een stuk draad had ingeslikt en de avond niet zou halen. Ik zocht het telefoonnummer van het vleesverwerkersbedrijf op, zodat mijn vrouw dat kon bellen om de koe te komen halen zodra die dood was. Voor mijn vertrek gingen we in gebed. Onze kleine jongen sprak het uit. Toen hij onze hemelse vader gevraagd had om papa op zijn reis te zegenen en ons allemaal te zegenen, vervolgde hij met een ernstig verzoek. Hij bad: hemelse vader, wilt u Bossie Koe zegenen wanneer zij weer, zodat zij weer beter zal worden? In Californië besprak ik het incident en zei: hij moet nog leren dat we niet alles waar we om bidden zomaar krijgen. Er moest een les geleerd worden, maar ik was het die de les leerde, niet mijn zoontje. Toen ik zaterdagavond thuis kwam, was Bossie weer helemaal de oude. Dit is niet alleen aan de profeten voorbehouden. De werking van de gaven van de Heilige Geest is voor mannen, vrouwen en zelfs kinderen gelijk. Het is in deze wonderbaarlijke gaven en macht waarin de geestelijke remedie voor elk probleem ligt opgesloten. En nu, door engelen, deelt hij zijn woord mee aan de mensen. Ja, niet alleen aan mannen, maar ook aan vrouwen. Nu is dat niet alles. Aan kleine kinderen worden dikwijls woorden gegeven die de wijzen en de geleerden beschamen. De Heer kan kennis in ons binnenste gieten om ons iets te laten weten. Raad te geven, iets te leren, te corrigeren en ons te waarschuwen. De Heer heeft gezegd: ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. En Enos heeft geschreven: terwijl ik aldus in de geest worstelde, zie, klonk de stem des Heren opnieuw in mijn binnenste. U kunt alles te weten komen wat u wilt weten. Bid dat u zult leren informatie te ontvangen, inspiratie te ontvangen en dat u die inspiratie waardig zult blijven. Houd dat kanaal, uw binnenste, rein en vrij van de rommel in de wereld. Ouderling Graham W. Doxie, die in het Quorum der 70 werkzaam is geweest, vertelde mij eens over de volgende ervaring. Zijn moeder, die later raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium werd, heeft mij er ook over verteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij bij de marine en was hij gestationeerd in China. Samen met een paar anderen nam hij de trein naar de stad Tianjin om rond te kijken. Ze namen een trein terug naar de basis, maar na een uur veranderde de trein van koers in noordelijke richting. Ze zaten in de verkeerde trein. Ze spraken geen Chinees. Ze trokken aan de noodrem en brachten zo de trein tot stilstand. Ze stapten uit op een landelijke plek en konden maar één ding doen, teruglopen naar de stad. Na een tijdje gelopen te hebben, stuiten ze op een pomplorry, zoals spoorwerkers die gebruiken. Ze zetten hem op de rails en begonnen zich al pompend voor te bewegen. Bergafwaarts ging het vanzelf, maar bergopwaarts moest er geduwd worden. Toen ze aan een afdaling begonnen, klauterden ze snel op de lorry en maakten vaart. Graham was de laatste van het stel. Er was voor hem enkel nog plek voor op de lorry. Hij rende mee en klauterde tenslotte op de lorry. Hij gleed echter uit en viel. Hij kwam op zijn rug terecht, waarna hij bliksemsnel zijn voeten tegen de lorry zette om te voorkomen dat hij onder de lorry terecht kwam. Toen de lorry meer vaart maakte, hoorde hij zijn moeder zeggen: "Bud, wees voorzichtig." Hij droeg zware legerlaarzen. Zijn voet gleed weg en zijn dikke zool kwam klem te zitten tussen de tandwielen, waardoor de lorry nog geen halve meter van zijn hand tot stilstand kwam. Zijn ouders, die in die tijd het zendingsgebied Centraal-Oostelijke Staten presideerden, sliepen in een hotelkamer. Zijn moeder ging om ongeveer 2 uur 's nachts overeind zitten en maakte haar man wakker. Bud is in moeilijkheden. Zij knielden in gebed en baden voor de veiligheid van hun zoon. In de eerstvolgende brief die hij kreeg stond: "Bud, wat is er aan de hand? Wat is er met je gebeurd?" Toen schreef hij hun wat er was gebeurd. Toen ze de tijden vergeleken, bleek dat op het precieze moment dat hij over het spoor stuiterde, zijn ouders in hun hotelkamer aan de andere kant van de wereld waren neergeknield om voor zijn veiligheid te bidden. Deze ervaringen met ingevingen en gebeden doen zich vaker voor in de kerk. Ze maken deel uit van de openbaring waarvan onze Hemelse Vader ons heeft voorzien. Een van de gemeenste wapens van onze vijand is ons ervan te willen overtuigen dat we niet meer waardig zijn om te bidden. Wie u ook bent en wat u misschien ook hebt gedaan, u kunt altijd bidden. De profeet Joseph Smith heeft beloofd dat allen die een lichaam bezitten, macht hebben over hen die dat niet bezitten. Als zich verleiding aandient, kunt u een delete-toets bedenken. Misschien de woorden van een lievelingslofzang. Uw binnenste heeft het voor het zeggen. Uw lichaam is het werktuig van uw binnenste. Als zich onreine gedachten aan zich opdringen, vervang die dan met uw delete-toets. Goede muziek kan veel doen om uw gedachten te beheersen. Toen het Oliver Cowdery niet lukte om te vertalen, zei de Heer tegen hem: "Zie, u hebt het niet begrepen. U hebt verondersteld dat ik het u zou geven, terwijl u niet verder dacht dan alleen mij te vragen. Maar zie, ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is, en indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. Doch indien het niet juist is, zult gij dat gevoel niet hebben." Dat beginsel laat zich illustreren met het verhaal over een meisje. Ze was boos dat haar broer een val had gemaakt om mussen te vangen. Omdat er niemand was om haar te helpen, zei ze bij zichzelf: "Ik ga erover bidden." Na haar gebed zei het kleine meisje tegen haar moeder: "Ik weet dat hij geen mussen in zijn val zal krijgen, omdat ik erover gebeden heb. Ik ben er zeker van dat hij geen mus zal vangen." Haar moeder zei: "Hoe weet je dat zo zeker?" Ze antwoordde: "Na erover gebeden te hebben, ben ik naar buiten gegaan en heb ik die val in elkaar getrapt." Bid, zelfs als je jong en opstandig bent, zoals de profeet Alma, of als je weerbarstig bent zoals Amalek, die van deze dingen wist, maar toch niet wilde weten. Leer bidden. Bid vaak, bid in gedachten, bid in uw hart. Ga op uw knieën. Gebed is uw sleutel tot de hemel. Het slot zit aan uw kant van de sluier. En ik heb geleerd om mijn gebeden altijd af te sluiten met: "Uw wil geschieden." Verwacht niet dat u helemaal gevrijwaard wordt van moeilijkheden en teleurstellingen, van pijn en ontmoediging. Dat zijn de zaken die we hier hebben te doorstaan. Iemand heeft geschreven: Met gedachteloze en ongeduldige handen verwarren wij de plannen die de Heer smeed voor zijn kind. En als wij het dan uitschreeuwen van de pijn, zegt hij, stil nu, het zijn jouw knopen die ik ontbind. De schriftelijke belofte is, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die zal niet gedogen dat gij boven vermogen wordt verzocht. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. De Heiland heeft gezegd, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zoek mij naarstig en gij zult me vinden. Vraag en gij zult ontvangen. Klop en u zal worden opengedaan. We begonnen deze bijeenkomst met steunverlening aan de autoriteiten. We hebben president Monson gesteund als president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Ik ken president Monson al een lange tijd. En ik wil getuigenis geven dat hij door profetie door de Heer geroepen is. En dat hij onze gebeden nodig heeft en ook zijn vrouw en zijn gezin. En ik bid dat u hem zult steunen. En dat het duidelijk is voor de kerk dat hij door God geroepen is. En ik beloof u dat hij... En dat hij gesteund is om het evangelie te prediken. En hem, we vragen u om hem te steunen in zijn ambt. En dat we hem zullen steunen en alles zullen doen voor hem en zijn gezin wat ze nodig hebben. En dat getuigenis geef ik. En in de naam van Jezus Christus. Amen.
Holy, eternal and beloved Father.
Onze heilige, geliefde Vader, aan het einde van deze tweede bijeenkomst van de Algemene Conferentie verheugen wij ons dat we aan de voeten hebben mogen zitten van apostelen en profeten, die dienstknechten van de waarheid zijn en getuigen van u en van uw Zoon. Wij verheugen ons nogmaals in de herstelling van uw kerk en het koninkrijk en het evangelie. En wij verheugen ons in de kennis dat we weten dat onze heiland leeft. Vader, nu we deze bijeenkomst gaan verlaten, vernieuwen onze verbonden met u, om u weg te zoeken, om uw geboden te onderhouden, om u te dienen en uw kinderen, en om u te zoeken en het patroon te volgen dat uw Zoon ons heeft voorgehouden. Wij vragen u, Vader, dat u ons wil zegenen, dat onze zwakheden, dat we ze mogen overkomen, dat we ootmoedig mogen zijn, liefdevol, dat we mogen leven in de omvattende liefde van u en van uw Zoon. Zegen ons als we deze bijeenkomst verlaten, dat we onder uw bescherming mogen gaan en dat we diegenen die vanavond nog spreken beschermd zullen zijn. Zegen ons boven alles dat we onze toewijding mogen vernieuwen en de wet van het celestiale koninkrijk mogen naleven. Dit smeken we u in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gecombineerd koor uit de ringen Bountiful en Farmington. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.